En welkom terug bij het hilarische Radio Sammerdam. Vandaag hebben we het over satire. Er was een vraag van Twitter. Kan je Ivo vragen of hij wat weet over jongeren en hoe die satire ontvangen en gelezen wordt? Dat vind ik echt een kutvraag, dus die gaan we niet stellen. Thomas, jij had wel een goede vraag net tijdens het liedje.
Ik heb het over gehad volgens mij ook. Maar...
klein beetje. Ja. Bovendien, die vraag hebben we al beantwoord. Die vraag is gewoon 2 minuten oud.
Ja.
Let eens op, hé, luisteraars.
Ja, luisteraar.
Thomas had een vraag.
Oh, nou ja, ik hoorde je net wat zeggen over... ja, van vroeger hadden we allemaal niet zoveel toegang tot nieuws. Dus dan is er ook minder plek voor satire. Maar ik heb het idee dat als ik nu ook Daily Show kijk... of ook misschien naar onze eigen site speelt... dat de satire heel vaak gaat over de manier van nieuws brengen. Dus over de media zelf. Ja. Dus dat... kan je dat verklaren?
Ja, er zit misschien wel een raar verschil. Dus de mensen die satire kijken eigenlijk... of satire lezen of wat dan ook. Dat zijn vaak ook de mensen die geïnteresseerd zijn in het nieuws. Omdat inderdaad om die satire te kunnen begrijpen en om er echt om te kunnen gaan lachen, moet je eigenlijk al die achtergrondkennis hebben. Ik weet niet of dit helemaal jouw vraag beantwoordt.
Ik wilde een beetje uiteindelijk satire gewoon verdedigen in die zin dat... kijk, er wordt altijd gezegd van ja, je hebt dan satire en je hebt objectief nieuws. En... ja, in principe, ja, als je de Telegraaf leest... in hoeverre is dat objectiever dan bijvoorbeeld de speld? Je hebt allebei een filter, maar bij satire is het filter heel duidelijk.
Ja, en als ik de Telegraaf lees, dan denk ik altijd... dit is al satire,
ja,
van die koppen.
Ja, maar ook het NOS-journaal, die nemen dat Koningshuis heel serieus. Weet je, echt items van nou, Prinses Maxima is vandaag op bezoek bij de knollenfabriek. Ja, weet je, dat lijkt ook... daar gaat ook een filter overheen van nou, dat is allemaal heel belangrijk...
Ja, het mooie van satire is dus eigenlijk dus als nieuws niet zo belangrijk is, of dat het wel belangrijk is, maar als je het gewoon op een objectieve manier brengt, dan zijn mensen er gewoon niet zo puur geïnteresseerd in. Of ze laten het gewoon zeg maar voorbij gaan als een mening. Nee, niet als een mening, gewoon als feitelijke informatie en dat nemen ze zich tot zich. Terwijl satire, zeg maar de toegevoegde waarde daarvan zou kunnen zijn dat mensen echt aan het denken worden gezet. En dat is het mooie van dat medium eigenlijk, dat je dus niet alleen die feiten overbrengt, of mensen zijn misschien zelfs wel meer geneigd om feiten op te gaan zoeken door middel van satire. Van wat klopt er nou wel, wat klopt er nou niet. Maar dat mensen daarbovenop nog eens dus aan meningsvorming gaan doen. Dat is best wel belangrijk in zeg maar een democratisch oogpunt. Mm-hmm. Dat mensen zelf tot meningen komen en niet gewoon maar iets kiezen.
Ja. Het punt is volgens mij dat, om daar even op in te haken, dat satire voor mijn gevoel heel erg, en dat is iets wat ik associeer met satire van nu, maar ook met satire uit het verleden, heel erg een dubbel doel dient. Namelijk dat het aan de ene kant, er zit altijd een serieuze kant aan satire en een niet serieuze kant. En die serieuze kant, daar hebben we nu eigenlijk vooral over, dat gaat dan over mensen aan het denken zetten, mensen een mening laten vormen, misschien een bepaalde mening voorleggen aan mensen als het echt gaat om die blamerende satire. Maar er zit ook altijd de kant aan van het amusement, van het laten lachen, van een spel spelen. En als je het satirici zelf vraagt, zeker ook de meer zeg maar de cabaretiers en zo, die zullen toch ook altijd in eerste instantie zeggen van, maar ik denk dat zelfs dat voor de spel ook in belangrijke mate geldt van, we willen ook grappen maken. We willen het grappig zijn is ook een doel. En dan kan bijvoorbeeld een bepaalde grap als grap heel goed werken. En dat je vervolgens denkt van ja, wat voegt het nu toe aan kritiek of zo, dat dan, nou ja, dat het soms wat moeilijker te vatten is. Hoewel het er altijd wel in zit hoor, denk ik. Omdat het namelijk gaat over serieuze onderwerpen. Die op een grappige manier.
Het maakt het in ieder geval heel aantrekkelijk voor volgens mij nieuwe media, vooral Facebook, Twitter. Omdat je er zit van alles in. Je deelt een grapje. Dus je bent, weet je, als je iets van een speld of een Daily Show of zo deelt op Facebook, dan is het een grapje. Dus als licht, weet je, als vinden mensen leuk. En ondertussen laat je ook een beetje weten van kijk, ik begrijp dit. Ja. Dus dat is ook fijn. En je moet altijd de mensen zelf het laatste stapje laten zetten, zeg maar.
Ja.
En ja, dat werkt ook bij satire van. Ja, doordat je eigenlijk impliciet zegt, ik begrijp dit en ik vind dit, zonder dat je het heel erg dik te bovenop doet, lijkt je ook nog een soort van intelligent. Mm-hmm. Dus dat maakt volgens mij dat het weer enorm, dat het enorm ontploft is in social media, dat eigenlijk het meest gedeeld wordt.
Ja, een soort cultureel kapitaal.
Ja, je laat wel een beetje zien dat je erbij hoort.
Ja, ja, maar daar heeft het alles mee te maken. En niet alleen omdat je die voorkennis nodig hebt qua inhoud, maar ook, je hebt ook zeg maar de soort van geletterdheid of mediawijsheid nodig om inderdaad ook te herkennen dat een bepaalde vorm wordt geparodieerd. Dus dat er, dat bijvoorbeeld de vorm van het journaal wordt geparodieerd in een Lucky TV item. Ja. Of dat jullie als je een of ander lijstje produceert, dat je dan ook die vorm die bestaat op internet in allerlei magazines, dat je die parodieert.
Ja. Ja, of laatst had die Onion, dat is de satirische nieuwssite van de Huffington Post of van BuzzFeed. Moet
nee.
Ik corrigeren als ik het verkeerd heb.
Nee, die Onion is zelfstandig.
Die hadden een werkelijke nieuwsgebeurtenis van tevoren satirisch voorspeld. Weet u dat nog?
Dat ja, ik heb het wel gezien.
Kruisraketten in Israël. Maar die hadden dus al een week van tevoren hadden ze daar een satirisch stuk over geschreven. En een week later kwam dat uit. Dus dat was toen echt nieuws. En dat was toen weer supernieuws. Ja, dat was een beetje meta-nieuws dat dat voorspeld was door de satire.
Maar dat hadden ze ook zelf al aangekondigd dat het ging gebeuren. Want het wordt ook heel vaak ingehaald door de werkelijkheid.
Ja, dit was dus niet een inhaken, maar een soort voorhaken.
Oké, okay.
Ja. Ja, dat is wel mooi.
Ja, dat kan, kan natuurlijk altijd gebeuren.
Het mooie van satire is ook dat je... als satiricus hoef je niet, zeg maar, in het nieuws moet je altijd voor en tegen zijn. Je moet altijd alles gebalanceerd brengen en gewoon bij de feiten blijven. Terwijl satire kan dus bijvoorbeeld iets voorspellends gaan doen. Wat in het nieuws niet kan, want dan zijn ze weer zeg maar hun eigen mening te veel aan het pushen. En we zien ook bijvoorbeeld in de oorlog in Irak dat Jon Stewart de eerste was die echt expliciet kritiek uitbracht. Dat het gewoon Amerika een burgeroorlog aan het veroorzaken was. Dat was misschien op dat moment nog niet de feit. En dat die term werd ook gewoon vermeden door de persofficieren van het Amerikaanse leger en de Amerikaanse regering. Maar als je gewoon objectiever zelf naar kijkt, zonder dat je per se een objectief nieuwsbericht wil maken, kun je als satiricus veel meer tot de kern komen eigenlijk, als wanneer je gewoon altijd maar voor en tegens moet gaan rapporteren. Ook journalisten hebben natuurlijk veel te weinig tijd vaak om nieuws echt diep erop in te gaan, terwijl in satire daar wel de mogelijkheid toe is.
Ja, dus dan is het bijna een soort van... Een stukje om het op te voeren.
Inderdaad, ja.
Een soort vorm. En hebben we misschien ook wat uit jullie onderzoek wat adviezen voor satirici?
Het doel van de satiricus af. Wil hij mensen aan het lachen brengen? Of wil hij de boodschap overbrengen en zijn mening pushen? Dus als je jouw boodschap...
Gewoon grof geld verdienen, zoveel mogelijk...
Dan moet je gewoon heel grappig zijn. En, en dan bereik je waarschijnlijk ook het grootste publiek. Want wat het grappigst wordt gevonden zijn de boodschappen die misschien niet de grofste, de grofste grap zijn. Of de meest doordachte grap zijn. Maar dat zijn gewoon de makkelijke piece en plus grapjes. Maar de meeste satirici zijn te maatschappelijk betrokken om die grappen misschien te maken. Om daarmee geld te verdienen.
Volgens mij moet je gewoon heel eigenwijs zijn als satiricus. Want een van de dingen die je ook ziet uit als je satire probeert te onderzoeken, heb ik ontdekt, is dat het zich steeds als je denkt dat je satire te pakken hebt, dan ontglipt het je weer. Mm-hmm. En dat komt ook doordat die makers steeds weer weer in slagen om weer een nieuwe vorm te vinden of iets te doen waarvan je denkt, hey, dit is grappig, dit is interessant en dit is satire. Maar we hadden nog niet echt heel erg bedacht dat dat ook hoorde bij satire, zal ik maar zeggen. Dus
En satirici hebben er ook hekel aan als ze worden omarmd door een bepaalde politieke groep.
Ja.
En dan zie je bij Charlie Hebdo nu, die hebben volgens mij sindsdien, zijn ze weer...
Ja, nee, maar dat dus in die zin moeten we misschien vooral geen advies geven. Of als we ze een advies geven, moeten ze dat vooral lekker in de wind slaan.
Precies, ik ga het weer negeren. En is dat ook wat je bedoelt met dat parasitair effect van satire?
Dat gaat meer over waar we het net over hadden met die, dat parodiëren van die vorm. Dat satire voor mijn gevoel dus heel erg parasiteert op het nieuws en op de nieuwsmedia. Die zijn er, die hebben een bepaalde vorm, die hebben een bepaalde boodschap. En de satiricus denkt, ha, daar ga ik eens even lekker iets mee doen. Daar ga ik een grap over maken, ik ga die vorm een beetje belachelijk maken. Ik ga een soort kritisch geluid laten horen over die inhoud. Dus de satire kan niet bestaan zonder die nieuwsmedia. Die kan niet op zichzelf bestaan.
Dus het is eigenlijk vooral, satire draait voor een belangrijk deel ook om media parodiëren.
Ja, absoluut. Dat denk ik wel. Ja.
Media en politiek. Want politiek is ook heel vaak eigenlijk het onderwerp van satire. Ja. Waarom is dat eigenlijk zo?
De reden is dat een satire impliciet draagt altijd een kritiek met zich mee. En wat is er makkelijker te bekritiseren dan de politiek meestal? Dus dat. En de tweede zijn, zoals ik eerder al zei, de meeste satirici vaak erg maatschappelijk betrokken. Dus dan kom je gauw bij de politiek uit om je grap uit te brengen.
Ja, cultureel. Ik denk ook zelf dat culturele dingen moeilijker te parodiëren zijn, omdat je dan eigenlijk al veel meer kennis bij je luisteraars of bij je kijkers moet veronderstellen.
Het is ook logisch dat het politiek is en wat satire in principe als volgens mij belangrijkste taak heeft de macht aanpakken. Dus ja, je kan wel...
Ja, of dingen waar inderdaad een soort van spanning zit.
Ja.
Dus dat... Het politiek roept vaak bepaalde spanningen op, gaat over hele fundamentele kwesties waar mensen het fel over oneens zijn. En nou ja, dat is dan precies het punt waarop de satiricus denkt, daar ga ik nu eens even lekker iets mee doen.
Ja, dan worden heel veel dingen gezegd die nergens over gaan. Dat is natuurlijk ook wel wat lekker.
Ja.
Ja, we hebben een wereldberoemde satiricus in Nederland, die heet Theo Maassen. Of Theo Maassen, Hans Theeuwen. Theo Maassen
zat ook alles door elkaar.
En die zei in 2007, een heel bekend fragment, daar kunnen we even naar luisteren, bij de Meiden van Nahlal, dit over die spanning en satire.
Het is toch een teken van beschaving ook, dat we elkaar niet zomaar uitschelden.
Is waar, en de avond is nog jong. Maar ik scheld niet zomaar uit, ik maak grappen. En ja, soms zijn dat grappen die, over dingen, want juist ook onderwerpen die gevoelig liggen of die controversieel zijn, die zijn leuk, die zijn spannend, daar zit spanning. En als cabaretier werk je daarmee, juist, anders moet je het hele genre cabaret of satire afschaffen.
Oké, laatste vraag van dit Theo.
Ja, precies, dus het gaat om die spanning en je moet ergens op kunnen reageren waar mensen eigenlijk ook al een mening over hebben, als het ware.
Ja. Ja, inderdaad. Dus dan kun je inderdaad die mening targeten. En belangrijk is inderdaad dat er een voor en tegen is. Dat je echt iemand belachelijk moet kunnen maken. En voor heel veel andere onderwerpen is dat misschien moeilijker. Terwijl voor politiek is het gewoon heel duidelijk dat er vaak een links en een rechts is. Of een conservatief en een liberaal standpunt. En als satiricus kan je dan zelf gemakkelijker een standpunt innemen en aan de andere kant aanvallen.
En meneer Nieuwhuis, kunt u ook iets doen met het onderzoek van Mark Boukes, wat in de tegenwoordige tijd zeg maar, zich heeft afgespeeld?
Ja, ik zie daar wel mogelijkheden toe. Om dus zeg maar te kijken hoe infotainment ook al functioneerde in de 17e en de 18e eeuw. Natuurlijk wel in een andere context, een hele andere mediacontext. Maar tegelijkertijd was er toen ook wel sprake van een hele dynamische mediacontext. Met nou ja, bijvoorbeeld dus in die patriottentijd ook echt een soort explosie van dat politieke tijdschrift, wat toen dan een nieuw medium was. Ik zou maar zeggen, een beetje dat was misschien wel een beetje Twitter van de jaren 1780, zal ik maar zeggen. Dat was toen nieuw. En dat werd toen opeens gebruikt door politici en door opiniemakers. Dus het lijkt me heel interessant om in die context die combinatie van amuseren en dingen doen met het nieuws, om die verder te onderzoeken.
En Mark, ga je ook nog iets verder doen met satire in je onderzoek?
Ja, ik ben op dit moment een experiment aan het opzetten in Amerika, waarin we dus gaan vergelijken de verschillende soorten satire. Dus zoals Jon Stewart, dus zeg maar de traditionele satire zoals we in Nederland dus ook kennen met Arjen Lubach. Maar satire zit eigenlijk ook in South Park bijvoorbeeld, dus in The Simpsons. Dat is ook vaak gewoon heel erg een satirische boodschap met kritiek op de maatschappij. En dat gaan we dus met elkaar vergelijken. En ook vergelijken we dat met dus zeg maar impliciete grappen in meer de sitcom satire, zoals Big Bang Theory, Andy en Melissa, zulke dingen. En we gaan dan kijken van hoe beïnvloedt dat nou hun mensen, hun opinievorming.
En hoe ga je dat dan doen? Weer met zo'n experiment?
Met een experiment en dan gaan we kijken hoe mensen, hoe snel ze eigenlijk hun mening kunnen vormen. Dus we vragen weer een aantal vragen. En dan het aantal milliseconden tussen wanneer ze... Wow. Tussen wanneer ze gaan klikken. Of dat nou verschilt per genre en per politieke voorkeur.
Aha, dus... Nou, dat gaan we allemaal nog zien. Genoeg voedingsbodem in ieder geval voor nog veel meer onderzoek, geloof ik. Ik hoor de eindtune, dus we moeten helaas gaan afronden. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken, Thomas, voor je hartstikke grappige column.
Dankjewel.
De gasten, Ivo Niehuis en Mark Boukes. En achter de knoppen stonden vandaag voor het eerst Maureen en Elmer. Dat hebben ze heel goed gedaan met al mijn moeilijke dingetjes tussendoor. Later vanmiddag komen fragmenten van deze uitzending op amsterdamfm.nl. En de hele uitzending komt later op Soundcloud. Je kunt ons ook liken op Facebook en Twitter, zodat je op de hoogte kunt blijven. Als je een keer live wil komen kijken, dan kan dat natuurlijk ook. Dan krijg je koffie en we hebben hier een hele tribune. Dat is op zondagochtend om 11 uur. Volgende week zijn we weer. En ja, Luc, jij ook nog bedankt, hè?
Ja, jij ook, lieve.